Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Vrede leek lang vanzelfsprekend in Europa, tot de oorlog in Oekraïne ons hardhandig wakker schudde. Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in het oorlogsgeweld, of loopt het alleen maar verder uit de hand? En wat betekent deze oorlog voor de toekomst van ons oude continent? In BNR's Big Five van de strijd om Oekraïne spreek ik met 5 kopstukken om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. Vandaag is bij me Robert Seri, de eerste ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. Welkom.
Dank u wel.
Ja, voordat ik het met u ga hebben over het nieuws van afgelopen weken om de oorlog in Oekraïne, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Namelijk, allereerst, u spreekt regelmatig mensen uit de Oekraïnse regering die u kent uit de tijd dat u als eerste Nederlands ambassadeur voor Oekraïne in Kiev woonde. En wat hoort u vooral van ze?
Ook daarna. Ik ben daarna vooral ook in contact gebleven met Oekraïners. Wat ik nu hoor van hun is dat ze, denk ik, ook weten dat ze niet meer kunnen verliezen. En dat ze in gesprek zijn geraakt met Rusland over een mogelijke uitweg van de oorlog. Dat klinkt door in gesprekken die ik ook wel heb. Maar u hoort het vooral ook van Zelensky zelf, die aan de ene kant heel duidelijk is over het feit dat ze nooit zullen overgeven. Dat heeft hij zelf aangetoond door te zeggen: ik wil geen lift, maar wapens. Ja. En hij is nog steeds in Kiev. En we zijn nu ruim 3 weken in deze oorlog. En het hoofddoel, dat toch het duidelijke hoofddoel was van deze zogenaamde militaire operatie, om regime change teweeg te brengen, om die fascistische kliek omver te werpen. Dat hoofddoel dat lijkt al onbereikbaar geworden voor Poetin. En hij is ook al gaan praten met die fascistische kliek. Denkt u bijvoorbeeld aan het gesprek van zijn minister Lavrov met Kuleba in Istanbul.
Zeker. Maar heel mooi kun je zeggen dat u die geluiden hoort. En je moet het met een heel veel slag om de arm. Maar dat sprankje hoop is er dus wel degelijk. Dat hoort u ook van de mensen in Kiev zelf.
Jazeker. Ik denk dat Kiev bereid is om deze oorlog te beëindigen. Maar natuurlijk niet als een capitulatie. Dat is niet aan de orde geweest. En zeker nu niet. Nu ze ook zo hebben stand gehouden. Beslotelijk heeft Poetin eigenlijk nog geen van zijn oorlogsdoelen werkelijk bereikt.
Nee, de strijdbaarheid van de Oekraïners blijkt inderdaad uit alles. Dat wil ik ten tweede aan u vragen. U woonde lang in Kiev als ambassadeur. Uw vrouw is Oekraïense. Uw schoonouders wonen nog in Kiev. Ze weigeren daar weg te gaan. Je kunt zeggen, net als Zelensky. Hoe is dat voor u? En hoe is het dus ook met uw schoonouders?
Nou, allereerst over mijn schoonouders. We hebben gewoon moeten respecteren dat ze niet weg wilden. We hebben alle mogelijke manieren gezocht om ze daar weg te krijgen, maar ze wilden niet. Overigens hoorde ik nu net van ze dat niet ver van hun inderdaad ook een raketinslag is geweest. Maar dan zegt Isolde tegen mij: Wiesna v Kievje, de lente is aangebroken in Kiev. Dus dat tekent een beetje deze moedige mensen. En dat tekent ook dit zeer moedige volk dat gewoon als leeuwen vecht voor de eigen vrijheid. En dat moeten ze toch wel grotendeels alleen doen nu.
Nou ja, het is heel mooi dat u zelf nu ook, want een leven lang als diplomaat, gewend ook om achter de schermen te opereren, dat moet ook, en dan kun je geweldige dingen bereiken, onderschatten wij ook enorm. Dat zal in dit programma nog verder naar voren komen. Maar dat u nu ook bereid bent om naar buiten te treden en uzelf ook heel strijder op te stellen.
Ik had denk ik geen andere keus. Ik heb tot het laatst gedacht en gehoopt en ook een beetje gewerkt aan het voorkomen van deze oorlog. Ook door middel van een stille dialoog die ik met Oekraïnse en Russische expert de afgelopen 2 jaar heb gevoerd. En in diezelfde dialoog vertelden deze Russische en Oekraïnse experts tegen mij: Robert, het komt niet tot oorlog, want de gevolgen zijn zo desastreus voor beide landen dat gewoon volstrekt irrationeel zou zijn. En toch is het gebeurd. Maar diezelfde Russische experts hebben ook voorspeld dat de gevolgen voor Rusland, ook dus voor Rusland, desastreus zouden zijn. En dat scenario, dat tekent zich dus nu af.
Ja, dat is waar. Maar u weet wel, bijna alle experts hebben wij ook gemerkt, zaten ernaast, wisten het niet, hebben misschien ook niet goed genoeg naar de Amerikanen geluisterd, omdat ze dachten, daar zit natuurlijk ook een dubbele boodschap achter. Maar dat kunt u veel beter duiden dan heel veel andere
mensen. Als het om deze Russische experts gaat, dan zijn dat experts die gelieerd zijn aan het minister van Buitenlandse Zaken, instituten zoals het Russian International Affairs Council. En wat ik al wist eigenlijk, was dat Poetin al lang niet meer naar dit soort experts luisterde. Hij luisterde alleen nog maar naar een steeds kleinere kring van zogenaamde siloviki. De mensen uit het veiligheidsapparaat die hem adviseerden. En zelf is hij denk ik verstrikt geraakt in zijn eigen wereldbeeld. Hij heeft inderdaad gedacht dat er een kliek zat, een fascistische kliek in Kiev, die hij makkelijk omver zou kunnen werpen. Maar niets is minder waar.
En niemand heeft hem dat dus uit het hoofd kunnen praten. Dat zegt ook heel veel natuurlijk over deze man zelf.
Ja.
Deze week gingen Oekraïne en Rusland dus om de tafel. De ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, waar we het net even over hadden. Wat levert dat op? Want u weet precies hoe dat gaat bij dat soort gesprekken.
Nou, dat eerste gesprek in Istanbul, daar kon je eigenlijk niet veel van verwachten. Maar het belang was dat gesprek zelf. En daarmee eigenlijk een impliciete erkenning, hoop ik, want helemaal zeker weten kunnen we het nog steeds niet, dat Poetin niet langer regime change, een omverwerping van die regering, zal nastreven. Als hij dat wel doet, ja, dan vrees ik dat hij een soort Genghis Khan moet worden om Kiev te gaan belegeren en in te nemen. Ja. Wat dat gaat betekenen, dat is eigenlijk onvoorstelbaar.
Maar dat moet u even goed uitleggen, ja, want die vergelijking met Genghis Khan is natuurlijk heel stevig. Andere experts hier en ook oud-generaals maakten de vergelijking tussen Poetin en Stalin. Maar u maakt hem nu...
Nou, dat is een andere vergelijking. Genghis Khan was natuurlijk een Mongool, een Mongoolse leider.
12e eeuw.
In de 12e eeuw, 13e eeuw geloof ik. Dus Kiev heeft vernietigd. En Kiev wordt nog steeds gezien als de bakermat van de Russische beschaving. Dus ook door de Russen en de Oekraïners. Ja. Stel je nou toch voor dat die stad gaat veranderen in nog een Grozny. Mariupol lijkt al op Grozny. Is dat denkbaar? Ik hoop van niet.
Nu is het belangrijk om juist te citeren bij mijn volgende vraag. Want afgelopen dinsdag was er een belangrijk moment. En Zelensky zei dit. Ja, we moeten inzien dat het niet realistisch is om lid van de NAVO te worden. En dit heeft te maken ook met uw kennis van zaken natuurlijk als diplomaat, als ambassadeur. U weet ook wat hij daar dan precies mee bedoelt. En met name wat het effect is van zo'n uitspraak.
Nou, dit is inderdaad een belangrijke uitspraak van hem. Wat dit kan aangeven dat hij bereid is ook om wat water in de wijn te doen aan de Oekraïnse kant. Om dus niet langer het lidmaatschap van de NAVO na te streven. Dat zou kunnen betekenen dat... En ik vind ook dat echt door de Oekraïners zelf besloten moet worden en gezegd moet worden. Dat wij dat niet over hun kunnen beslissen. Maar als hij dat nu zelf zegt, dan kan dat natuurlijk een belangrijk element gaan vormen in vredesgesprekken. En over een mogelijk vredesakkoord om uit deze oorlog te komen.
En bovendien is het ook, de hele wereld ziet daarmee dat hij zelfs in deze onmogelijke situatie een genereuze handreiking doet, of niet?
Ja, dat is zeker zo. Hij had het ook niet hoeven doen. En ik weet ook niet zeker of alle Oekraïners daar wel achter staan. Maar deze man is zo ongelooflijk moedig en ook verantwoordelijk. Hij wil denk ik niet dat zijn volk langer zal lijden dan nodig is. Maar laten we ons ook niet vergissen. De Oekraïners zullen zich niet overgeven. Ze zullen niet capitulatie accepteren. Dus ook als we praten in de toekomst over een onafhankelijke Oekraïne, dan zal dat een sterke Oekraïne zijn met wapens. En daar zal dus nu over gesproken moeten worden in die vredesonderhandelingen. En wat je ziet is dat die vredesonderhandelingen eigenlijk dus al lang plaatsvinden. Ze zijn begonnen met die drie gesprekken aan de grens met Belarus. Vervolgens worden ze nu voortgezet ook online. Dat is trouwens vrij uniek. Dat is denk ik nog niet eerder gebeurd. Dat zulke belangrijke gesprekken gewoon online nu plaatsvinden. Ik denk wel zeker dat de Amerikanen aan de Oekraïnse kant ook meekijken. Want er zijn allerlei issues die eigenlijk ook ons aanbelangen. Als het gaat om de veiligheid van Europa. Ik zag ook dat Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur, alweer een keer ook met zijn tegenhanger in Moskou heeft gesproken. Dus er is wel het een en ander gaande. Ik heb net zoveel informatie trouwens als u hebt, hoor. Maar ik zie dit wel, dat het serieuze gesprek denk ik wel begonnen is.
Ja, en u kunt ook veel beter, denk ik, dan wij ook woorden duiden. Hè? Als Poetin het heeft over belangrijke voorwaarden, heeft hij het over neutralisatie van Oekraïne, heeft het ook over demilitarisering van Oekraïne. Wat vindt u van die twee termen?
Nou, de neutralisatie, daar heeft dus nu Zelensky misschien wel een voorzet gegeven, dat hij daarover wil nadenken. Als het gaat om demilitarisering, natuurlijk kan Oekraïne niet volledig ontwapend worden, maar er kan worden afgesproken dat bepaalde wapentypes, bijvoorbeeld raketten met een afstand van langer dan 300 kilometer of iets dergelijks, offensieve wapens, misschien ook de permanente legering van buitenlandse troepen, dat soort dingen allemaal niet zal gebeuren in Oekraïne, dat een neutrale status wil aannemen na deze oorlog. Maar ja, dan blijft blijf je zitten met de Krim, die geannexeerd is. En je blijft zitten met die twee volksrepubliekjes, die in een onheilspellend politiek toneel in de Kremlin, vlak voor die oorlog, door Poetin zijn erkend. Ja. Dus hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg ook, hoe gaan wij daartegen aankijken als het Westen? Gaan wij accepteren, want dat zijn nu twee eisen van Poetin, dat Oekraïne zou moeten accepteren dat de Krim is geannexeerd en dat die volksrepubliekjes dus nu zijn erkend en dus ook niet meer bij Oekraïne horen, dan gaan wij dus ook agressie belonen. Ja. Als wij daar ook mee in zouden stemmen. Dus daar zullen andere oplossingen voor gevonden moeten worden. Ik heb geleerd dat die oplossingen altijd te bedenken zijn als er een wil is.
Omdat inderdaad agressie erkennen, dat zou heel gevaarlijk zijn. Dat betekent dan geef je hem ook veel te veel in handen.
Absoluut.
En demilitarisering. Wat zou hij daarmee bedoelen?
Nou ja, dat is ook weer iets wat ik eigenlijk al zei. Dat er kan worden afgesproken dat bepaalde wapentypes niet aan Oekraïne, of dat Oekraïne zelf die wapentypes ook niet zal aanschaffen. Er kan worden afgesproken dat er geen buitenlandse basis op Oekraïns grondgebied permanent gevestigd zullen worden. Dat zijn dingen waar eventueel aan te denken is. Maar laat ik ook dit hierbij zeggen. Als Oekraïne al bereid is, en dat moeten ze zelf beslissen, om deze vergaande stappen te zetten, dan vind ik dat wij in Europa de Oekraïne tenminste een duidelijk perspectief moeten geven op toekomstig EU-lidmaatschap. En helaas is dat in Versailles toch weer niet gebeurd.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Robert Sarri, de eerste ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. We gaan praten over Kiev, het belang van de stad. U heeft een hechte, warme, persoonlijke band met Kiev. Ik zei het al, u woonde en werkte lang als eerste Nederlands ambassadeur. Uw vrouw is Oekraïense, ze was tolk en ontmoette u. Wat ook een heel mooi romantisch verhaal ook is trouwens. Ja. Uw schoonfamilie en vrienden die wonen en nog. Als je dan met die ogen naar Kiev kijkt, en dan kun je topdiplomaat zijn, dan ben je gewend aan, denk ik altijd, aan de extreme zelfbeheersing. Dat hoort ook bij dat vak. Dat is al heel mooi om te zien dat de beste diplomaten dat ook beheersen. Dat heeft u natuurlijk nu nog in u, maar ik denk dat het toch veel meer van binnen kookt dan ooit.
Nou, ik ben zelf verliefd geraakt op Kiev. Het is zo'n mooie stad. Ik heb die stad in 1992, toen ik de eerste ambassadeur werd, natuurlijk leren kennen. Toen was die stad vreselijk verwaarloosd. Er waren ook heel veel kerken, die stonden er niet meer. Die waren in de tijd van Stalin met de grond gelijk gemaakt. En ik kan u een mooie anekdote geven van ik heb daar dus ook de Nederlandse ambassade moeten opzetten. Dat gebeurde eerst in een hotel, toen in een prefab. En toen had ik eindelijk in Padol, de benedenstad, een mooi stukje grond gevonden om de nieuwe ambassade neer te zetten. En daar tegenover op dat plein stond vroeger ook een kerk. Ik dacht dat onze ambassade er veel eerder zou staan als die kerk. Maar die kerk stond er eerder dan de Nederlandse ambassade. Nu een van de mooiste ambassades die, vind ik, wij ook in de wereld hebben. Dus deze stad is inderdaad voor mij een hele bijzondere stad geworden, waar ik heel veel vrienden heb. Ik ben natuurlijk steeds teruggekeerd omdat mijn echtgenote daar vandaan komt. Trouwens, zij is, terwijl wij dit gesprek voeren, nu in Brussel, waar ze dus voor de Europese Unie en de NAVO tolkt. Dus zij is ook zeer betrokken bij dit gebeuren. En we hebben natuurlijk zoveel vrienden daar. En dat baart me natuurlijk soms ook grote zorgen.
Natuurlijk, en die betrokkenheid, die betrokkenheid en die beheersing, hoe hou je die gewoon beide in stand? Want je moet een soort evenwicht in te vinden.
Ja, het grootste probleem voor mij soms is mijn onmacht. En dat je soms woedend wordt. En dat je dan ook weer weet dat je daar niemand mee helpt. Ik heb er nu voor gekozen om in ieder geval mee te doen aan het debat in Nederland over deze oorlog. Ik kon niet anders, vond ik zelf. Maar ik heb ook nog steeds mijn contacten met ook die Russische en Oekraïnse experts.
Dan mag ik toch aan u vragen, ik vind het echt een heel moedig besluit, ook van u. En een belangrijke beslissing die je dan ook voor jezelf neemt naar zo'n lange, mooie carrière. Heeft u hier met uw vrouw ook over gesproken? Ik zou bijna zeggen, geef mij toestemming, want ik wil dit doen. Maar ze kan ook zeggen, alsjeblieft niet.
Nee, ik heb dit eerlijk gezegd niet met mijn vrouw besproken. Ik heb dit gewoon zelf besloten dat ik niet anders kon. Maar ik wist ook dat mijn vrouw daar volledig achter stond.
In uw leven als diplomaat in Oost-Europa, in het Midden-Oosten, als conflictbemiddelaar voor de VN, u werkte achter de schermen. Daarvan heeft u dus afstand genomen. U zegt, ik wil nu zelfs ook zichtbaar zijn. Ook met naam en toenaam. Denk ik de media kiezen. U kunt ook in alle talkshows gaan zitten. Daar kiest u niet voor. Nee, maar goed, dat
kies ik ook niet voor. Want ik wil wel een boodschap hebben. Dus ik ga niet elke avond in een talkshow zitten. Dat wil ik niet. Maar soms zit ik er wel. En dan hoop ik ook dat ik een boodschap kan uitdragen.
Wat is de belangrijkste boodschap die u vindt dat uitgedragen moet worden?
Die ik nu heb, is de boodschap dat wij pal achter Oekraïne moeten blijven staan. Ik ben natuurlijk ook als eerste Nederlandse ambassadeur heel blij met de reactie van de Nederlandse bevolking. Er is gul gegeven en mensen worden opgevangen. Ik heb trouwens ook samen met Joris Voorhoeven, de voormalige minister van Defensie,
Open Doors Ukraine.
Ja, Open Door Ukraine. Ja. En wij met vrijwilligers werken wij dag en nacht aan transporten, aan het opvangen van die vluchtelingen. Dat geeft mij trouwens ook veel. Dat ik voel dat ik iets zinnigs aan het doen ben. Daarmee help je mensen, hoe klein ook. Maar iedere vluchteling die een huis gevonden heeft hier in Nederland, is er iemand die geholpen is. Ik heb vroeger hetzelfde gehad als crisismanager in Gaza. Dat als je een staakt het vuren van 5 uur, een humanitair staakt het vuren weet te bereiken, dan kunnen mensen tenminste weer even naar buiten, weer even wat inkopen doen, et cetera. Dat is eigenlijk het leven van een crisisdiplomaat. Dat doe je meestal achter de schermen, maar in dit geval vond ik dat ik het dus niet langer. Wat had ik kunnen doen als stille diplomaat?
Natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Ik begrijp volkomen deze stap. Maar ik zeg al, er is uiteraard moed voor nodig. Die heeft u gelukkig. Het is wel belangrijk dat u ook dit soort lessen nu leert. Misschien ook over de media. Want vaak wordt er toch een beetje cynisch gereageerd. U kent het zelf ook. Het media-oos hebben weer wat bereikt. Vijf uur staakt het vuur. Wat stelt dat voor? Terwijl dat heel belangrijk is.
Ja. Ik denk dat er een beetje een soort dialectische verhouding is tussen diplomaten en de media. Je hebt elkaar soms, zeker ook als diplomaat zeg ik dat, heb je elkaar hard nodig. Ik had het bijvoorbeeld hard nodig toen die groene mannetjes in 2014 mij wilden deporteren uit de Krim. Toen ik daar dus door Ban Ki-moon naartoe was gestuurd. Trouwens, waar is de VN nu, zeg ik u?
Ja.
Ban Ki-moon stuurde tenminste nog iemand, probeerde nog te bemiddelen. Dat soort dingen. Dat zie ik eigenlijk helemaal op dit moment niet van.
Hoe verklaart u dat? Hoe komt het?
Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb op dit moment niet ook dat ik zeg dat ik nauwe contacten heb met Guterres zelf bijvoorbeeld en de omgeving van hem. Ik weet niet wat voor een inschatting hij heeft gemaakt. Als zijn inschatting is dat het er toch niet toe doet, dan ben ik het daarmee oneens. Ik denk dat als de secretaris-generaal, die ook een speciale verantwoordelijkheid heeft voor vrede en veiligheid, dat die in ieder geval zichtbaar moet zijn. Zichtbaarder dan die eigenlijk nu is. Maar we waren afgedwaald. Nog even terug naar de Krim. Toen ik daar zat, toen ben ik ook mede geholpen door de pers. Het was ontzettend belangrijk voor mij toen dat ik niet zomaar zou worden gedeporteerd, zonder dat iemand daar iets van zou weten en zou kunnen zien, en dat ik dat achteraf dan had moeten verklaren. Dus ik was zo opgelucht toen ik in dat café zat. Het café Rosa Luxemburg, natuurlijk.
Ja.
Dat daar plotseling een ITV-crew binnenkwam. En degene die de stringer van die ploeg was een Krim-Tataarse. Haar naam is Emine Japarova. Zij is nu de eerste vice-minister van Oekraïne in Kiev. Dus zij heeft mij destijds gered. En nu maak ik mij zorgen om haar veiligheid.
Ja. Nu speelt het nog iets, namelijk als je op een toppositie zit, dan kun je ook verschillende keuzes maken. Je kunt ook premier zijn, bijvoorbeeld van Polen, Tsjechië, Slowakije, en denken, wacht even, net als Guterres bijvoorbeeld bij de VN, denken, het doet er niet zo toe. Zij dachten, het doet er wel toe.
Precies.
En zij ondernamen een hele belangrijke tocht. Misschien is het goed dat u daar iets over vertelt, over die achtergrond en waarom die reis van hen zo belangrijk is geweest, die treinreis.
Nou, die reis is natuurlijk belangrijk vanwege de solidariteit die daardoor getoond wordt. Dat je het risico neemt om in de trein te stappen en een toch half belegerde stad nu, maar nog niet gelukkig volledig omsingelde stad, om die te bezoeken, om daarmee solidariteit te betonen aan Zelensky, maar ook natuurlijk aan de Oekraïners. Dat geeft mensen moed in een oorlog, als ze zoiets zien. Dus ik heb daar alleen maar het volste respect voor dat gebeurd is. Ik denk niet dat u moet denken dat dan direct weer leidt tot veel, ja, zeg maar, diplomatieke, als het gaat om de vredesonderhandelingen, et cetera. Ik denk niet dat het bezoek daarvoor erg belangrijk is geweest. Maar als het bezoek zelf was weer zo belangrijk.
Het geeft geen signaal verder ook af dat je zegt,
nou ja, wat ik zie is dat de Poolse vicepremier wel aan de Europese Unie een voorstel heeft gedaan om een vredesmissie naar Oekraïne te sturen. En niet alleen aan de, maar ook aan de NAVO. Maar dat is in de NAVO en de Amerikanen voorlopig niet beantwoord. En ja, dan komen we weer in die hele situatie dat de NAVO ja, dat artikel 5 niet van toepassing is op Oekraïne. En dat dat betekent dat als de NAVO toch de eigen grenzen over zou steken naar Oekraïne, dat je dus in direct conflict komt met Rusland, met de mogelijke alle gevolgen van dien. Dat begrijp ik ook wel.
En wat vindt u van de rol van de EU, hoe de EU zich opstelt en ook hoe Nederland en onze eigen premier Rutte zich opstellen?
Nou, de rol van de EU zeg ik allereerst. Het is toch wel heel goed om te zien hoe de EU volledig om is. Hè, en alles toch probeert ook om Oekraïne nu te helpen. Hadden we dat van tevoren kunnen bedenken? Dat de EU zelf ook militaire transporten regelt en dat soort dingen?
Totaal niet.
En natuurlijk ook de ommezwaai in Duitsland is een ander voorbeeld daarvan. Dus dat is op zich heel erg belangrijk. Kijk, een andere discussie die speelt, die misschien niet zo prioritair zou moeten zijn, omdat het er nu in de eerste instantie om gaat om Oekraïne te helpen en dit te overleven, blijft toch wel die kwestie van lidmaatschap van Oekraïne voor in de EU. En dat is iets waar ik ook al eerder dingen over heb gezegd. Ik vind dat er eens een einde moet komen aan die vaagheid van beloftes. Dit land, Oekraïne, heeft eigenlijk al jarenlang beloftes gekregen van zowel de NAVO, denkt u aan de Boekarest top in 2008, dat was nog met Jaap de Hoop Scheffer. Ja. Toen de NAVO duidelijk de deur opendeed voor de Oekraïners. En iets vergelijkbaars is gebeurd met het associatieakkoord. Maar er is altijd dus onduidelijkheid over blijven bestaan. Onduidelijkheid leidt ertoe dat je overdreven verwachtingen wekt in Kiev en verdenkingen in Moskou. Daar moeten wij zelf ook eens een keer over nadenken.
Maar wij zelf, ook onze premier dus, ook Rutte?
Nou ja, Rutte heeft, begrijp ik, de rol op zich genomen in Versailles als de voorloper van degene die vonden dat er geen duidelijke uitspraak gedaan moest worden over Oekraïns lidmaatschap. Dat vind ik persoonlijk jammer en ook moeilijk uit te leggen aan mijn Oekraïnse vrienden.
Von der Leyen heeft ook wel iets gezegd, Ursula van der Leyen, ook weer mensen over zich heen. Is zij net dan weer daar te vaag in gebleven? Of is het goed dat ze wel gezegd heeft?
Ik vond dat dus juist een moedig signaal van haar. Ja. En als het toch zo is dat die Oekraïners eigenlijk ook een beetje voor onze vrijheid vechten nu. En dat meen ik. Hè. Het is, kijk, als stel je voor dat Oekraïne het niet zou overleven. Ja, dan heb je dus dat het Russische Rijk, waar Poetin van droomt, toch weer hersteld wordt. Dat heeft dan weer alle mogelijke gevolgen van dien. Ik wil u zeggen dat dus eigenlijk, als je erover nadenkt, de Oekraïnse onafhankelijkheid misschien wel een van de belangrijkste geopolitieke gevolgen geweest is van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. En het gaat er nu om dat die vrijheid van de Oekraïners verdedigd kan worden. En dat doen ze dus nu met levenmoed.
Straks praat ik verder met Robert Serri, de eerste ambassadeur in Oekraïne en voormalig topdiplomaat bij de VN, over het diplomatieke spel dat gespeeld wordt vanwege de oorlog in Oekraïne. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liet.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Maandag hadden we Lara Staring van kennisplatform Raam op Rusland over de persvrijheid in Rusland, die steeds verder onder druk komt te staan. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Robert Serri, de eerste ambassadeur in Oekraïne en voormalig topdiplomaat bij de VN. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken, namelijk scenario's waarmee de oorlog in Oekraïne zou kunnen eindigen. En we bekijken het diplomatieke spel dat gespeeld wordt. En om met het laatste te beginnen, ja, het woord naïef is natuurlijk heel vaak gevallen, ook in deze uitzendingen, bijna overal te naïef geweest richting Poetin. Dat is makkelijk gezegd nu, maar denkt u toch achteraf, met de kennis van nu, dat is waar, we zijn te naïef geweest, dat moeten we nooit meer zijn?
Ja, dat is inderdaad wel een conclusie, dat we naïef zijn geweest, dat we vooral niet hebben beseft wat er gaande was. Voor Oekraïne is het al 8 jaar oorlog. Die oorlog is in 2014 begonnen. Je kunt ook zeggen dat in 2014 dat het omslagpunt is geweest in de relatie tussen allereerst de Oekraïners en de Russen zelf. Dat werd een zero-sum game. Omdat Poetin de gevolgen van die revolutie niet wilde accepteren. Je kunt ook zeggen dat dat het omslagpunt is geweest in de diplomatieke relaties tussen Rusland en het Westen. Ik heb er zelf één voorbeeld dat ik u daarvan kan geven. Ja. Ik was op dat moment dus nog in Jeruzalem, waar ik deel uitmaakte van het Midden-Oosten kwartet, waar ik dus Lavrov ook regelmatig ontmoette. En ik had eigenlijk altijd een heel vriendschappelijke relatie met Lavrov. En als de VN konden we soms ook wel een beetje bemiddelen tussen de VS en de Russen als het ging om dat conflict. Toen ik dus door Ban Ki-moon daar naartoe gestuurd was, eerst naar Kiev en toen later ook naar de Krim. En ik, met name dus toen ik terugkwam van mijn eerste bezoek naar Kiev, en ik hem weer tegenkwam op een vergadering, ik geloof dat het in München was tijdens de veiligheidsconferentie, kwam hij plotseling op me af en zei hij met een afgemeten en sarcastische toon: heb je je geamuseerd op de Maidan? En vanaf dat moment was het dus een kille relatie, ook met mij. Dus het was heel duidelijk dat daar eigenlijk het omslagpunt zat in de relatie tussen het Westen en Rusland. Je kunt dan natuurlijk ook denken wat er daarna in Syrië is gebeurd. Er zijn allerlei andere dingen die daaraan hebben meegeholpen. Maar ik herinner me van voor 2014 dat eigenlijk nog steeds de periode was waar we dachten dat we dus konden dealen met Poetin en ook met Lavrov.
Maar die vriendschappelijke relatie was dan ook misschien te danken aan het feit dat hij dacht, dat u dacht, dat hij logische stappen ging nemen. Dat Poetin dat ook heeft aangekondigd. Als we heel goed naar hem hadden geluisterd, achteraf kunnen we dat een beetje zeggen.
Ja.
Totaal andere manier van denken toch, die elkaar.
Ja, precies. Die denkbeelden begonnen toen echt met elkaar te botsen. En dat is ook nooit meer goed gekomen. En wat wij dan inderdaad wel, en dat is misschien een beetje onze naïviteit, die oorlog is dus 8 jaar doorgegaan in de Donbass. Dat is ook mijn eigen bemoeienis geweest met die stille dialoog. Want we probeerden eigenlijk adviezen te geven, met name aan Berlijn en aan Parijs, over een versterking van dat staakt het vuren daar. Als een basis om daar tot een oplossing te komen. Maar wat er is gebeurd, denk ik, is dat Poetin na 8 jaar heeft ingezien, in zijn wereldbeeld alweer, dat hij dacht van: als ik nu niet ingrijp, dan raak ik Oekraïne kwijt. Definitief kwijt. Ook al had dat land helemaal geen reëel perspectief op NAVO-lidmaatschap en op het lidmaatschap van de EU. Hij zag dat land zich verder en verder van Rusland begon af te bewegen en zich steeds nadrukkelijker richting Europa wilde opstellen. Dat is denk ik het voor hem het moment geweest. Maar daar alweer, dan had hij toch moeten luisteren naar wat meer experts over de consequenties van wat hij nu doet.
Ja, dan had hij natuurlijk naar die experts moeten luisteren, maar dan had hij ook moeten denken zoals wij. Ja. Dezelfde vorm van logica, rationaliteit erop nahouden. En dat is niet gebleken. Wij zijn nu minder naïef. Ja. En er komt nu een top, 24 maart, een NAVO-top, met Biden ook daar aanwezig. Ja. Wat verwacht u daarvan?
Nou ja, alweer voor het verloop van de oorlog en het conflict zelf kan de NAVO dus eigenlijk heel weinig doen zelf. Dat is dus een grote frustratie aan de kant van mijn Oekraïnse vrienden. Maar, en heeft waarschijnlijk al geleid tot die opmerking van Zelensky, dat hij vindt van: laten we dan maar, laten we dan maar dus een neutrale status accepteren. Dus ik denk dat die NAVO-top, die blijft in ieder geval de druk opvoeren en houden op Poetin.
Goed, maar Biden is daar aanwezig. En Biden is de man die. Het is een hele rare slip op de tong, hè, dat hij opeens zegt: Poetin is een war criminal. In zijn positie, dat zeggen. Ja, kun je dat ook zo doen en kan dat ook weer vergeten worden? Of is dit ook een hele belangrijke fout?
Nou, ik weet inderdaad niet of hij dat nu had moeten zeggen. Want hij moet nog verder dealen met Poetin. Of hij dat nou leuk vindt of niet. We kunnen een andere discussie voeren of het waar is wat hij gezegd heeft. Maar laten we die ook maar niet nu voeren. Maar serieus gesproken over dus de perspectieven van die top. Ik denk niet dat het bijvoorbeeld daar zal komen tot een besluit om toch een no-fly zone te beginnen. Dat soort dingen. Maar ik ben daar eigenlijk ook wat minder. Ik vind dat misschien dat ook minder acute dingen aan het worden zijn. Als Oekraïne het vol kan houden. Om zich de Russische beer van het lijf te houden. En het is dus wel zo dat Oekraïne ook nu weer van de VS veel meer wapens gaat krijgen. En ik denk dat samenhangt ook met de analyse van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat dat Oekraïne het zelf kan volhouden. Als er tenminste ook volop geholpen wordt. Zodanig dat we dat kunnen. En misschien ook wel even goed te zeggen dat het geven van militaire steun aan Oekraïne is volstrekt conform het handvest van de Verenigde Naties. Per slotverrekening is het Rusland geweest dat als permanent veiligheidsraadlid agressie nu voert jegens Oekraïne. En verder heeft Oekraïne dus ook niet. Die Veiligheidsraad is door het veto verlamd. Maar dan heb je altijd nog artikel 51 van de Veiligheidsraad. En dat geeft het recht op individuele en collectieve zelfverdediging. Dus als wij dus die wapens leveren, is dat dus volstrekt conform het internationaal recht. Want soms hoor ik nog wel eens dat we dat niet zouden moeten doen.
Nee, en daarnaast heb je nog iets, namelijk dat vredesoverleg gaat door en ook daarmee een belangrijke rol voor andere landen. Landen als Turkije en Israël. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is wel interessant. Dat zie je trouwens altijd. Dat in oorlogssituaties komen er altijd wereldleiders zich aanbieden om een bemiddelaar misschien te kunnen zijn. En dat is ook in principe niets verkeerd mee. Ik geloof dat met name dus Erdogan, die heeft nu ook weer zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou gestuurd en die is misschien vandaag in Kiev, dat een kanaal kan zijn in de toekomst. En misschien ook wel Bennett. Maar wat we toch vooral zien is dat die gesprekken dus nu gewoon rechtstreeks gevoerd worden tussen Rusland en Oekraïne. En ik heb het al gezegd, ik denk dat daar de Amerikanen wel degelijk ook meekijken.
En dan natuurlijk Xi, het is vandaag vrijdag. En vanmiddag dan is er een belangrijk gesprek tussen Biden en Xi over de oorlog. China heeft bij herhaling aangeboden, ik citeer even, om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne om de oorlog te beëindigen. Is uiteindelijk China het enige land dat dit echt zou kunnen?
Nee, dat geloof ik niet. Niet het enige land. Het zou wel helpen. Als Xi inderdaad eens een keer tegen Poetin gaat zeggen van, nou, het kan wel een beetje minder.
Waarom duurt het zo lang? Heeft u enig idee hoe dat kan? Waarom hij zo lang op zich laat wachten?
De Chinese president. Allereerst zie je dus heel duidelijk dat hij toch een zekere afstand heeft genomen van Poetin. Beslotseling hebben ze in New York ook niet meegestemd met de resolutie. Ze hebben zich onthouden. Ik hoor ook dat Chinese bedrijven bang zijn om door de VS toch gestraft te worden als ze proberen de sancties te omzeilen. Dus je ziet dat aan alle kanten toch het voor China. Ik geloof ook niet dat ze gereageerd hebben bijvoorbeeld op het hulpverzoek van Poetin, het militaire hulpverzoek. Maar goed, u hebt gelijk, hij kan meer doen.
Mijn gasten stellen elkaar vragen. Via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Dick Berlijn, voormalig commandant de strijdkrachten. Die heeft deze vraag voor u.
Poetin en Xi Jinping die hebben elkaar de liefde verklaard. Xi Jinping heeft tot nu toe geen afstand genomen van de oorlog in Oekraïne. Sterker nog, hij gebruikt eigenlijk dezelfde retoriek als de boze Russen in het Kremlin, noem ik hem maar. En wat ik me afvraag en wat ik graag aan de ambassadeur zou willen vragen, vindt hij dit ook het moment, het kantelpunt, zo u wilt, het moment waarop China en Rusland ten strijde trekken tegen de in hun ogen dominante rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel en de international rule-based order?
Nou ja, een feite vervolgvraag waar we het over hebben.
Ja, inderdaad. Nou ja, als het al een kantelpunt zou worden, dan hebben de Oekraïners deze twee wereldmachten wel een beetje op het verkeerde been gezet, zou je kunnen zeggen. Daarmee bedoel ik dat natuurlijk die operatie, die militaire operatie, dezelfde termen worden inderdaad ook in China gebezigd. Eigenlijk tot nog toe min of meer op een fiasco is uitgelopen. Dus het zou dan een valse start zijn van deze twee landen. Ik denk toch ook nog steeds dat de Chinezen, ik ken ze niet zo goed hoor, ik ben geen expert op het gebied van China, maar dat wat je toch wel ziet is dat ze hebben een neiging vaak om de kat uit de boom te kijken. En dan pas te kiezen wat ze zullen doen. En ik voel dat ook nu weer een beetje het geval is.
Zometeen praat ik verder met Robert Seri, de eerste ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. Maar eerst naar BNR Breekt. Wat is vandaag het breek?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Dinsdag was Frans Ozinga te gast. Hij is bijzonder hoogleraar oorlogsstudies en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast is Robert Serie, de eerste ambassadeur in Oekraïne en voormalig topdiplomaat bij de VN. Ik wil met u graag een aantal verschillende scenario's langslopen waarmee de oorlog in Oekraïne zou kunnen eindigen. Want hoe gaat het verder met dit conflict? En dan gaat het eerst over de tijd, termijn. Er zijn verschillende, ook generaals en oud-generaals die daarover spreken en die zeggen, ja, dit kan maanden duren en misschien wel een half jaar nog vanaf nu. Is zo'n termijn met die hardvechtende Oekraïners, is dat ook vol te houden voor beide partijen? Of denkt u dat dit conflict hoe dan ook eerder beslecht wordt, als je kijkt naar wat er nu gebeurt?
Het is moeilijk om daar een zinnige voorspelling over te doen, vrees ik, op dit moment. Ik denk dat het, dat is een professionele term, waar wij als crisisdiplomaten vaak over spreken, dat de zogenaamde mutually hurting stalemate, dat beide partijen eigenlijk de zin van verder vechten niet meer inzien, dat dus in ieder geval nog niet is bereikt. Ik denk wel aan de Oekraïnse kant, die zijn bereid, mits het niet op capitulatie aankomt, om serieuze gesprekken aan te gaan, maar nog niet bij Poetin. Maar bij Poetin moeten we ons dus afvragen wat hij nu verder nog wil. Als de Amerikaanse en Britse inlichtingendienst het juist hebben, dan heeft hij aanzienlijke verliezen geleden. En is de aanval gestokt. Hij heeft geen van zijn oorlogsdoelen, zelfs niet die corridor in het zuiden, omdat Mariupol nog steeds niet is gevallen, bereikt. Ik vermoed dat hij daar misschien nog wel, dat hij dat nog wel zal proberen om zijn positie te versterken. Voor de vredesonderhandeling, dat we werkelijk serieus kunnen beginnen. En dat is verder nog iets anders dat ik ook nog steeds mis, is dat meestal begint het met een staakt het vuren. Het is heel moeilijk om te praten terwijl de bommen op Kiev afkomen. Dus ik hoop dat het binnenkort toch mogelijk wordt om een staakt het vuren af te kondigen voor een wat langere duur. En dat dan ook weer die vredesbesprekingen kan helpen. Maar helaas hebben de andere experts die zeggen dat het nog maanden. En als het bijvoorbeeld helemaal verkeerd zou gaan, dan gaat het nog jaren duren. Kijk, stel dat Kiev toch valt. Ik geloof het niet meer. Maar als het toch zou gebeuren, dan zal het Oekraïense leger zich moeten gaan terugtrekken op het westen, op het westelijke gedeelte van Oekraïne, waar het nu nog relatief rustig is. En dan kun je nog misschien wel een jarenlange guerrilla verwachten tegen het Russische leger.
Ja, want
zie dat niet gebeuren op dit moment. Ik ben er eigenlijk... op dit moment voel ik... dat er inderdaad een soort kantelpunt weer is in deze oorlog. En dat het nu wachten is totdat Poetin begrijpt dat hij iets begonnen is dat hij nooit had moeten beginnen.
En je denkt dat hij toch nog steeds, er zijn signalen die er misschien wel op wijzen dat hij toch anders denkt. Namelijk, kijk naar die oorlogsschepen die bij de Japanse kusten gesignaleerd werden.
Ja.
Vol met materiaal, met tanks en zo erop, die toch weer verscheept worden.
Ja.
Van het Verre Oosten richting deze kant.
Ook die berichten van die Syrische strijders die dan allemaal ook geronseld worden. Het is verschrikkelijk om eigenlijk over na te denken dat allemaal mogelijk is en nog misschien staat te gebeuren. Ja, alweer, ik kan het ook niet uitsluiten dat toch gebeurt. Maar de druk op deze man moet daarom ook maximaal gehouden worden. Om in te zien dat het ook voor Rusland beter is om dit bloedbad te beëindigen.
Want dat soort verschuivingen zien we in deze tijd wel. U zelf ook als ambassadeur, ook natuurlijk ook om zeer betrokken hierbij, ook om persoonlijke redenen, het besluit om naar buiten te treden, wat een zeer moedige stap is. Maar je ziet ook een verschil in denken nu. Mensen die heel lang niet in machtstermen wilden denken, die zeggen, nee, machtsdenken moet je niet doen. En vooral de relativerende toon aansloegen, alles eigenlijk downplayen. Dat lijkt voorbij, dat machtsdenken keert weer terug. Maar hoe is het voor een diplomaat om die termen te horen? Denkt u dat verstandig is en dat het ook dus voor diplomaten een ander vak begint te worden?
Nou, kijk, als Poetin alleen maar in die termen wil denken, in termen van macht en invloedssferen, dan kun je niet anders dan niet naïef zijn daarover. En dan ook een harde positie daartegenover in te nemen. Dat hebben we nu misschien wel een beetje te laat ingezien. Anderzijds zeg ik natuurlijk dat wij staan voor een andere wereldorde. Wij staan voor een wereldorde van het internationaal recht, mensenrechten, vrede, democratie. Dat staat pal op dit soort denkbeelden. En ik denk dat we daar wel degelijk ook pal voor moeten blijven staan, zoals de Oekraïners dat notabene nu voor ons doen.
Natuurlijk, maar hij ziet wel waar onze zwakke plekken liggen. Onze zwakke plekken liggen bijvoorbeeld op dat gebied. Hij ziet ook meteen wanneer er ergens in een land verkiezingen zijn. En wij denken dat kan niet waar zijn, er worden hoogheid. Dat zijn echt een beetje de makkelijk intellectuele gesprekken in de cafés. Die gaan op dat niveau. Mm-hmm. Nu wordt het werkelijkheid. De werkelijkheid haalt ons allemaal in. Dus je zult inderdaad harder moeten gaan denken. En daarom nogmaals mijn vraag, wat zal het voor diplomaten betekenen? Hoe zul je anders moeten inzetten? En zoals wat u zegt, vriendschappelijk met Lavrov omgaan, dat soort contacten, dat kan niet meer dan.
Nee, dat was eigenlijk al een tijdje zo. Dat die relaties tussen de hoofdsteden ook, tussen Bonn en Berlijn en Parijs en Moskou. Kijk, wat gebeurde er bijvoorbeeld in december? Toen probeerde Berlijn en Parijs nog serieus een ontmoeting tot stand te brengen. Tussen Kuleba en Lavrov. En liefst zelfs tussen de beide presidenten. En toen lukte dit dus al niet. En wat doen dan de Russen? Ze hebben zelfs de confidentiële nota's daarover, hebben ze gewoon allemaal gelekt. Dus dat toont aan hoe het allemaal verhard is. Ik zeg wel, dat is niet goed voor de diplomatie. Als diplomaten moet je altijd toch een beetje de stilte kunnen vinden om met elkaar te overleggen en misschien afspraken te maken over dingen. Als dat allemaal zo gebeurt zoals dat nu gaat, dan is ook de rol van de diplomatie aan het afnemen, zeg ik u.
Ja, aan het afnemen speelt dat nog maar een minimale rol, lijkt me. Want de persoonlijke verhoudingen spelen daar toch een heel grote rol. En op zichzelf lijkt me juist heel goed nieuws. Hè, een aantal jaar geleden dat u wel met Lavrov af en toe een grap kon maken of vriendschappelijk kon omgaan, omdat je dan elkaar makkelijk nadert. Dat onderschatten we denk ik heel vaak. Maar je ziet dat natuurlijk ook werkt.
Ja, zeker. Zeker. En dat dus nu eigenlijk niet meer mogelijk is tussen ons, het Westen en Moskou, geeft te denken. En het geeft ook met name ook de Russische experts met wie ik steeds nog in contact ben te denken. Die maken zich daar enorme zorgen over. Ook voor de gevolgen die dat voor Rusland zelf zal hebben.
Maar wat kunnen de gevolgen voor Rusland zelf zijn? Bijvoorbeeld, er kan van alles gebeuren. Rusland kan ook failliet gaan. Alle mooie dingen worden afgenomen van de gemiddelde Russen, krijgen de gaten wat er aan de hand is. Langzaam dat hele scenario, die cocktail, kan voor de Russen heel slecht uitpakken. Dat is voor ons weer gunstig.
Nou ja, ik aarzel zelfs om te zeggen dat dat voor ons zo gunstig is. Wij doen dit omdat we het noodzakelijk vinden. Ik beschouw mezelf niet als een vijand van Rusland. Zelfs nu niet. Ik heb ook in Rusland zelf gezeten tijdens mijn diplomatieke carrière. Ik heb ook 2 jaar in Moskou gewoond. Notabene nog in de communistische tijd trouwens. En ik heb ook Russische vrienden. Kijk, dit is Poetins oorlog. Het is zijn besluit geweest. Twee volken. Die zo nauw met elkaar verbonden zijn. Dit had nooit mogen gebeuren.
Nee, dat is heel terecht. Dat is zeker voortdurend onderscheid alsjeblieft maken tussen Poetin en Rusland. Ja. Maar juist dat de Russen echt merken wat er aan de hand is. Omdat die informatieachterstand, zacht gezegd, heel groot is. Ja. Omdat ze dan zien door die cocktail wat er aan de hand is. En daardoor dat er toch enige opstand kan ontstaan. En nu kent Rusland ook goed. Is dat mogelijk? Is dat denkbaar? Dat daar ook
een opstand komt? Een beetje het probleem met Rusland. Kijk, dat er gauw een opstand kan ontstaan in Kiev, dat hebben we gezien. Hè? Met de Oranje Revolutie en de Maidan-gebeurtenissen, de Euromaidan in 2014. Dat is iets anders in Rusland, vrees ik. Mensen zijn daar toch langer geneigd om dingen maar te accepteren. Maar dat het een keer fout kan gaan daar, dat is zeker niet uit te sluiten.
Maar fout gaan is bijvoorbeeld ook, dus waar mensen ook soms op hopen, echt gewoon een aanslag, een coup. Ja. Poetin van binnenuit. Ook daar verschillen experts van mening over. Niemand weet het, niemand kan daar binnenin kijken. Maar langzamerhand krijgen we wel steeds meer informatie. En kun je denken dat het serieus is. Is dat voor u ook een mogelijkheid? Dus niet denkbeeldig?
Ja, ik weet het niet. Het is zeker niet denkbeeldig. Kijk, als hij doorgaat. Als hij maar doorgaat met deze oorlog. Die steeds meer Russische slachtoffers ook zal gaan vragen. Dan riskeert hij dat misschien zelfs dat mogelijk gaat worden in het Kremlin. Ja, dat wil ik dan niet meer uitsluiten.
Ik denk dat in dit programma nog een heel belangrijke vraag gesteld moet worden, meneer Seyed, die mag u stellen. Namelijk, dat doen we altijd, en mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. U mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is maandag bij Diana Matroos, is dat Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, ik denk dat ik hem misschien zou willen vragen wat hij vindt van de volgende stelling. Dat de Oekraïnse onafhankelijkheid, die nu met heldenmoed verdedigd wordt door de Oekraïners zelf, dat die Oekraïnse onafhankelijkheid misschien wel het belangrijkste geopolitieke gevolg is geweest van de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
Dat lijkt me een hele goede vraag. Lijkt me ook een vraag die je op de week zeker kan beantwoorden. Ja, ik ben heel blij dat u hier was en dat u dit verhaal op deze manier verteld heeft. Dus ik heb het idee dat u emotioneel heel veel kracht kost om dit goed te kunnen vertellen.
Soms wel, ja.
Oké, meneer Serri, ik wens u heel veel sterkte en hartelijk dank voor uw komst. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu BNR Breekt. Dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.